Mijn dierbare vriendin Jessie zit al 4,5 jaar in een fertiliteitstraject. Naast dat ik het verdrietig voor haar en haar man vind, vond ik het ook confronterend. Zou het bij ons ook zo lang gaan duren? De afgelopen jaren heb ik niet altijd geweten hoe ik er het beste voor haar kon zijn. Laat staan wat er in haar hoofd omging. Dit veranderde toen ik zelf ook in de medische molen terechtkwam. In deze aflevering gaan we samen in gesprek. Hoe is het voor twee vriendinnen in een soortgelijke, maar toch zo'n verschillende situatie? Over het geven van advies aan elkaar, omgaan met moeilijke momenten en het delen van dezelfde wens. Ik zit hier vandaag op de bank met een heel speciaal iemand voor mij. Mijn lieve, lieve vriendin Jess. Welkom Jess, wat fijn dat je er bent.
Hoi. Hi.
En dat Jess hier is extra bijzonder, want zo bijzonder is aan onze vriendschap, naast de vriendschap zelf, is dat wij op dit moment allebei in een fertiliteitstraject zitten.
Ja.
Jij langer dan ik. Ik stroomde later in. Ja, en ik vind het heel bijzonder dat wij hier vandaag zo'n open gesprek gaan houden met elkaar. Want dat doen we nu wel veel vaker, maar er zijn ook tijden geweest. Ik denk dat we het allebei moeilijker vonden om over te praten. Ja, dus nu jij hier gewoon wordt opgenomen. Ja. Hoe vind je het?
Een beetje onwennig, moet ik eerlijk zeggen. Maar dat is meer de apparatuur die om ons heen zit.
Kan ik me voorstellen.
Voor de rest, praten met jou is mijn tweede natuur bijna. Dus dat is heel fijn.
Ja.
En het ook wel een beetje spannend is misschien wel het juiste woord om het ook eens een keer aan de buitenwereld, buiten mijn eigen vriendenkring, mijn en ons verhaal te vertellen daar.
Ja, ja, supermooi. Want waarom zei je ja toen ik vroeg of je deze aflevering met mij op wilde nemen?
Allereerst ook echt om jouw initiatief te supporten. Omdat ik denk dat het heel erg belangrijk is dat dit verhaal wordt verteld en dat er naslagwerk is. En voor mensen is informatie is om gewoon onderzoek te kunnen doen over het traject wat zij zelf gaan bewandelen. En ik vind het heel mooi dat jij, samen met Elma ook gewoon je eigen bereik daarvoor inzet. En dat vind ik heel dapper.
Lief.
Daarom doe ik in eerste instantie natuurlijk mee, om echt om jou te supporten. Maar ook omdat ik zelf al 5 jaar ook in dit traject zit. En,
5 jaar alweer, hè? Jeetje.
Ik merk dat ik een beetje, best wel een beetje spannend vind.
Ja, het is ook spannend en het is ook een groot verhaal om te delen. Het is ook je eigen verhaal en het is gewoon, ik merk ook zelf wel hoor, alle gesprekken die ik hierover voer en ook de voorgesprekken die ik heb, ben daarna gewoon echt heel moe. Ik praat er heel graag over. Het doet ook wel ook veel goed, maar benadrukt ook wel hoe verdrietig een situatie is of hoe verdrietig die is geweest. Ook hoe mooi sommige inzichten zijn. Het is veel.
Ja, ik ben wel gewend om er veel over te praten met mijn omgeving en soms ook met vreemden. Als je het nu zeg maar ook voor de hele buitenwereld vertelt, dan geeft het een extra emotionele laag, denk ik ook.
Ja.
En ook omdat ik echt zo jou nu zie. En,
het
is wel intiem.
Ja, zeker. Nou, des te bijzonderder vind ik dat je er bent. Dus nogmaals bedankt.
Graag gedaan.
Kun je vertellen of beginnen te vertellen met hoe het voor jou begon? Inmiddels 5 jaar geleden.
Ja, mijn man en ik, Mark, die zijn 5 jaar geleden getrouwd. We hadden al 5 jaar verkering. En vanaf toen eigenlijk ontstond de daadwerkelijke kinderwens. En begon eerst met leuke natural cycle. Kijken wat wanneer de vruchtbare dagen zijn. En uiteindelijk mondde dat uit tot een 1,5 jaar durende periode waarin wij probeerden en wat gepingpong met de huisarts.
Ja, want je bent na 10 maanden, vertelde je, naar de huisarts gegaan.
Ja.
En die stuurde je eigenlijk weer weg.
Ja.
Van, dit is te kort.
Nou, te kort inderdaad. En het is er op zich ook wel uit te leggen. Want als je bedenkt hoeveel, stel het zitten 11 cycli in die 10 maanden. Hoe vaak heb je dan daadwerkelijk kans gehad? Of heb je iedere keer op de ovulatie seks gehad, et cetera? Daar is natuurlijk wel een beetje, er zit wel een nuance in, denk ik.
Bizar trouwens, hoe klein die window of opportunity is. Ik denk daar ook wel vaak aan terug van hoe lang ik in mijn leven bezig ben geweest met het niet zwanger worden.
Oh, hoe bang je ervoor was.
Hoe bang je ervoor was. Ja. Stel je voor dat iemand naar je kijkt en dan gebeurt dat. En nu weet je van die timeframe en überhaupt alles wat er maar op de juiste plek, op de juiste plaats moet zijn.
Ja.
Moet het allemaal maar net goed gaan. Ook in een medisch traject, maar ook zeker natuurlijk.
Ja, precies. En dus ik denk dat de huisarts, ze is sowieso wat conservatiever, maar dat het op zich wel klopt wat zij zei, van gaan toch nog maar even proberen. Jullie hebben gewoon veel kans. Je bent jong. Ik was toen net 30 of nog geen 30.
Voelde dat ook zo voor jou? Van, was jij oké met die
Ja, op
met
dat moment uitspraak? Wel. En het is om het in perspectief te plaatsen, mijn man is 4 jaar ouder dan ik. In zijn kring waren er al heel veel kinderen of waren op komst of de eerst kwamen. Maar mijn vriendinnen was eigenlijk een enkeling er misschien mee bezig. En dat wist ik dan op dat moment niet eens. Het was voor mij gewoon, ik deed dat heel erg nog samen met Mark. En de buitenwereld had daar nog niet heel veel invloed op, zeg maar.
Ja, ja, ik merkte daar bij mij wel echt een verschil in. Onze kinderwens kwam wat later op, een paar jaar later. En eigenlijk terwijl wij aan het proberen waren, was er echt zo'n babyboom om me heen.
Ja, mega.
Vriendinnen en,
hoeveel jaar is dat geleden dat je precies
wij zijn nu inclusief zeg maar het natuurlijk proberen. Dus vanaf kinderwens nu 2,5 jaar bezig.
Ja, ik kon echt terugrekenen naar de leeftijd.
Ja, en toen ik werd vooral zo halverwege toen we het 1,5 jaar aan het proberen waren. Toen kwamen alle vrienden die zeiden van mega. Oh, heel veel was ook per ongeluk. Heel gewenst, maar per ongeluk. Ja. We waren net pas begonnen en het was in één keer raak. En toen wist niemand dat wij dat aan het doen waren. In het begin hielden we dat voor onszelf. Dat vond ik vanzelfsprekend van. Het is gewoon iets van ons. Maar dat vond ik wel, dat knaagde bij mij toen wel echt. Want ik had mijn wens niet uitgesproken, dus ik droeg iets bij me wat niemand wist. Voor hetzelfde geld ging het wel snel lukken, maar ik was daardoor juist in die periode al heel erg bewust. Ik denk dat was bij jou wel anders.
Ja, maar het klopt wel wat je zegt. Wij hadden gewoon zoiets van, nou joh, dan proberen we het nog wat langer. Ja, ja. Is oké. En uiteindelijk werden dat geloof ik nog zeker 6 maanden. Totdat we uiteindelijk bij de huisarts zaten en ik daar gelukkig met een verwijsbrief gelijk naar buiten liep.
Ja, fijn. Waar ben je toen naartoe verwezen?
OVG Oost in Amsterdam. Met onze fertiliteitstraject kenmerkt zich eigenlijk een beetje door pech en geluk.
Ja.
En pech dat we 1,5 jaar het moesten proberen. Of moesten wachten tot we doorverwezen werden, zeg maar. Maar ook de dag dat ik bij de huisarts zat en met die verwijsbrief naar buiten liep, werd ik een paar uur later gebeld door OVG Oost dat we gelijk langs konden komen, want er was een plekje.
Dat is geweldig.
Ja, dat was heel uniek.
Ja, dus, gelijk doorpakken.
Ja, dus ultiem natuurlijk. Je denkt gelijk, oké, let's go, we gaan er gewoon voor. Dus toen zat ik samen met Mark nog die middag voor een intake in het OVG.
Ja.
En dan begint het.
Hoe vond je dat om daar te zijn?
Hoopvol. Ja, ik denk dat het voor ons heel erg voelde dat het fijn was dat het de slaapkamer uitging.
Ja.
En na 1,5 jaar proberen, dat legt best wel een druk op je relatie. Op je intieme relatie ook. En dat is, dat haalt plezier uit de slaap. Ja, gewoon plezier, intieme plezier haalt het weg. En dat is, vind ik heel storend voor je relatie. En
ik ook. Ik vind dat zo jammer.
Ja, dat is heel pittig.
En ik heb het ook heel lang ontkend dat het zo was. Ik zei, nee, dit is nog steeds goed hoor. En maar terugwerkende krachten was dat totale ontkenning. Want ik stond dan wel gewoon weer met die ovulatietesten te wapperen. En
super laconiek naar je partner ook waarschijnlijk. Van, oh, het is toch prima, doen we het toch gewoon even. En dat hij denkt, hallo, ik moet een beetje opwarmen. Ja. Wat is dit?
Nou, en vooral dat ik weet wel dat ik dan wel eens een hint maakte en dat dan niet altijd daar enthousiast op werd gereageerd, wat natuurlijk fijn is. En ondertussen zat ik dus ook in die app van, zag ik gewoon van, dat mijn fertility rising was van higher fertility, peak fertility. Dat ik dacht, nu, het moet nu.
Ja.
En dat ik dacht, nou, dit is echt helemaal niet fijn. Dit is echt geen bevorderlijke manier. Maar goed, dus inderdaad, jij dacht ook fijn dat dit weg is en dat, dat de slaapkamer weer de slaapkamer kan zijn en dat we hier hulp bij krijgen.
En dan ik was nog niet zo bewust van wat het hele fertiliteitstraject daadwerkelijk zou inhouden en welke hormonen daarbij komen kijken of onderzoeken ook. En eventuele pijn die er ook bijvoorbeeld bij komt kijken. Ja. En ook vooral de emotionele kant was mij geheel onbekend op dat moment.
Ja, want kende jij iemand die een fertiliteitstraject had doorlopen?
Nee.
Daarin zat?
Of niet dat ik nu nog scherp heb in ieder geval.
Ja.
Ja, ik kende het wel zeg maar van verhalen via of zo, dat het bestond. En ik had opgezocht welke fases je hebt. En wij begonnen dan zeg maar, nou, onderzoek even snel, maar we begonnen met IVF. En ik wist dat je ook nog IVF en ICSI had. En ik dacht, nou, de wetenschap van nu, jongens. We hebben echt nog heel veel kansen.
Ja.
Zo stond ik erin op dat moment.
Ja, en voor mij was dat wel anders. Want wij zijn ook op een gegeven moment. Dus ik weet nog dat jij trouwens mij tipte van,
als je naar het ziekenhuis gaat, dik het, of naar de huisarts gaat, dik het maar een beetje aan hoe lang je al bezig bent. Voor hetzelfde geld word je weer weggestuurd en dat wil je niet. En vond dat wel fijn dat jij die mij dat advies al kon geven. Maar daar, toen wij dus in het ziekenhuis waren, in ons eerste intake, weet ik wel dat ik me echt heel verdrietig voelde. Dat ik dacht, wat jammer dat wij hier nu zitten.
Ja.
Terwijl Fries veel meer was van, wat fijn dat we hier zitten. We krijgen hulp en weet je wat. En dat voelde ik ook wel, maar ik had jou natuurlijk in mijn omgeving die wel al bezig was op dat moment. En dan komen we later ook nog op, was jij wel wat langer bezig. Jij was mijn enige voorbeeld. Ik kende ook niemand die bij wie het was gelukt. Het was gewoon een ver van mijn bedshow. En tegelijkertijd zag ik jullie en daar ook echt mee struggelen. Dat vond ik wel moeilijk. Maar toen, toen volgden er behoorlijk wat IUI-pogingen.
Nou ja, het begon eigenlijk eerst dat we het onderzoek in OVG Oost hadden. En dat vlotte supersnel. In februari hadden we dat al afgerond. In januari waren we er, dus binnen een maand. Maar voor de beeldvorming, dit was februari 2020. En dus de vooravond al van corona. Ja. En eigenlijk onze behandeling was afgerond. En we kregen
die onderzoek.
Onderzoek was afgerond en we kregen het advies om te starten met IUI. En op dat moment, een maand later, gingen we eigenlijk met z'n allen in lockdown onder andere. Goh. En werden veel fertiliteitsafdelingen ook gesloten of in ieder geval op heel minimaal gezet.
Want die zorg was op dat moment minder belangrijk dan...
Ja.
Terwijl jouw klok tikt door.
Ik werd toen nog heel erg bestempeld als heel jong. Ik was 30, dus dat vonden ze. Ze kwamen vaak dames van iets oudere leeftijd tegen. Dus in die zin zaten wij daar ook wel een beetje zo van, we zijn nog jong.
Ja.
Uiteindelijk resulteerde dat wel in 8 maanden wachten.
Jeetje, vond je dat om zo 8 maanden pas op de plaats te maken toch al wel 1,5 jaar een kinderwens te hebben?
Ja, nou, zeker een hoopvolle start ook, want we konden beginnen. Ja, dat was heel frustrerend en dat die frustratie... Die bouwde zich ook op. En rond 8 maanden... ik weet nog dat ik belde en dat ik zei van... joh, heb je enig idee van wat de wachtlijst is? Of kun je iets zeggen? Nou, dat konden ze niet. Nou, en dan word je gewoon eigenlijk hopeloos. Denk je, waar moet ik heen? En uiteindelijk hebben wij een verwijzing gekregen... voor een kliniek in Leiderdorp.
Ja.
Die dus wel nog opereerde, omdat zij onafhankelijk zijn. Dus niet afhankelijk van het ziekenhuis... En daar konden we eigenlijk vrij snel ook wederom, dus weer een gelukje, starten.
Ja, en hoe heb jij in die 8 maanden wachten jezelf, hoe ben je daarmee omgegaan, mentaal vooral?
Nou, voor mij was het toen, wij zaten echt voor mijn gevoel in ons bloei van ons leven. We waren bezig met, wat een leuk werk en we deden heel veel leuke dingen. We gingen naar festivals. Ja, we waren, omdat niemand in onze omgeving ermee bezig was... konden wij dat ook eigenlijk best gemakkelijk van ons afzetten. En natuurlijk waren de tranen natuurlijk als weer een maand voorbij ging en het was niet gelukt. En we zaten weer te wachten. En we dachten, ondertussen denk je natuurlijk van, ik ga het gewoon doen.
Ik probeer het.
Ja, natuurlijk.
Zat je toen ook helemaal op de testen en op die... dacht je van, ik laat het nu even.
Ik heb wel ovulatietesten gedaan, maar ik moet zeggen dat ik daar niet super consequent in was. Ik vond dat vrij irritant en ik voel mijn ovulatie.
Ja.
Dus ik heb dat vaak getest of dat rond die periode dan...
Dat klopte.
Dat klopte. En dan is het natuurlijk nog steeds een beetje gokken allemaal. Maar zo deden wij dat.
Als ik terugkijk naar die tijd, dan hebben wij daar niet super veel over gepraat. Ja, ik weet dat je moest wachten en ik weet hoe dat was. Maar ik heb me daar met terugwerkende kracht wel over verbaasd. Hoe slecht ik me kon inleven in jouw situatie en hoe anders dat nu is. Dat ik ook wel vaak eigenlijk along the way jouw hele traject wel heb gedacht. Van ja, echt heel verdrietig, maar gelukkig. Inderdaad, wat je net ook al zei, heb je zoveel leuke dingen waar je van kunt genieten. Dat is ook zo. Dat ervaar ik zelf ook wel eens zo. Maar ook heel vaak niet. Want het hangt gewoon altijd als een soort wolk boven je. Boven jullie, boven je relatie.
Ja.
En ik vond het wel, ik schrok er wel van. Ja, dat het is, of nou, het is zo... moeilijk je in te leven in die situatie als je er zelf niet in zit. En dat vond ik wel een pijnlijk besef toen dat bij mij veranderde.
Ik kan me dat ook wel voorstellen dat voor men moeilijk te begrijpen hoe het is voor anderen om in een fertiliteitstraject te zitten.
Heb je dat ook zo ervaren? Dat onbegrip of bijvoorbeeld?
Zeker later in het traject, toen het wat serieuzer werd, toen er wat meer van af ging hangen voor ons. In het begin was het allemaal heel hoopvol en vaarden we eigenlijk op ook het hoopvolle van onze omgeving. Want iedereen zei, goh joh, lekker IUI'en, straks komt het helemaal goed. En Je hebt al daarna ook nog heel veel kansen. Je bent jong, dat heb ik echt zo vaak gehoord.
Ja.
En in het begin gingen wij daar ook gewoon heel erg in mee.
In principe zijn het ook allemaal feiten. Je bent jong, er kan nog veel.
Ja, en ik denk dat wij ook ons gevoel nog niet zo op orde hadden, denk ik. En dus misschien voor de buitenwereld, ja, dat zij het niet helemaal begrepen, was misschien ook wel onze houding er in het begin ook wel in. Want wij gingen gewoon heel erg zo van, hop, we gaan de behandelingen doen. En ja, de emotie, daar hadden we het eigenlijk nog niet over toen.
Misschien ook wel fijn dat dat niet, nog niet zo'n grote rol speelde. En ja, dat het
in
dat soort wat stressvrijer was.
Zeker. Want,
dus toen ging je naar Leiderdorp en toen begon het echt.
Ja, toen mochten we... misschien belangrijk om te zeggen dat er bij ons geen aanleiding is gevonden waarom wij nog niet zwanger waren. Het is gewoon onverklaarde onvruchtbaarheid of onverklaarde subfertiliteit wordt dat genoemd.
Oh, subfertiliteit. Want wij zeiden al, we hebben natuurlijk al even gekletst voor deze aflevering. Toen zei je ook al onverklaarbare onvruchtbaarheid. Ik vond dat zo'n heftige term.
Ja,
die, als je niks kunt vinden of als je niks kunt bewijzen, hoe kun je dan wel zeggen dat iemand onvruchtbaar is?
Ja, dat is de balsemende variant daarvan is de subfertiliteit. Ja, nou, klinkt dan meer gewoon onbekender, klinkt dat denk ik vooral.
Hoe vond jij het om ergens mee te beginnen zonder te weten? Ja, alsof je... Voor mij voelde de suggestie voor IUI als het geven van een medicijn zonder dat je weet waar je ziek voor bent. Dus ik dacht van, hé, maar wat gaan jullie dan oplossen als je niet weet wat ik heb?
Nou ja, ik zag dat heel erg. Ik zei altijd van, alle lichtjes worden op groen gezet. Dus je krijgt bij IUI kregen wij extra medicatie, zodat ik in ieder geval twee eicellen of één of twee eicellen mooi groot zouden worden en het sperma zou worden opgewerkt. Ze wisten precies wanneer ze het gingen terugplaatsen. Dus ja, daarmee pakten ze ook dat stukje ovulatie mee. Ja, ik dacht, dit is top.
Dat dacht ik dus ook, totdat ik dus ging lezen over wat het slagingspercentage is.
Ja, dat is heel laag.
Ik vond het zo laag.
Ja.
Terwijl je denkt, ik vind het inderdaad, ook wanneer je nu het zo opzoomt, zo logisch klinken. Je denkt, ja, let's go, weet je wel, dit is het gewoon. Toch is het dan maar een slagingspercentage van 10%.
10% ongeveer per keer, geloof ik. En 35% van de stellen is na 6 IUI-pogingen zwanger.
Jeetje. Ja,
in verwachting.
Hoe ging jij erin ook met die wetenschap, met die kennis?
Ja, ik laat me daar nooit zo heel erg door leiden. Ik ben best wel een soort van naïeve goudvis in dit soort dingen. Ik ga gewoon.
Ja.
En dan hoop ik dat het meevalt.
Ik denk dat ook wel. Ik denk, ja, kun je met allemaal cijfers komen?
Ja.
Denk ik soms, maar ja, wat zegt dat over mij?
En wij waren ook wel heel erg bewust van dat wij een verzekerd traject hadden. Dat dit hoe Nederland het aanbiedt. Op dat moment vonden wij dat ook, waren we er ook wel blij mee. Want we schrokken ook wel van de prijzen die we online erover zagen. En dus in die zin waren wij meer gefocust op fijn dat we het gratis krijgen, zo goed als. En alles staat op groen. Dus wie weet lukt het wel op deze manier.
Ja, en hoe is dat verlopen? Kun je dat vertellen?
Na 3 keer heb je dan een gesprek met de gynaecoloog. En toen zei hij eigenlijk
3 keer IUI, waarvan ze alle drie...
Dan ben je gewoon ongesteld daarna, zeg maar. Ze slaan niet aan.
Je bent niet zwanger geweest daarvan.
Nee. En na 3 keer is eigenlijk al de verwachting, als het dan niet lukt, gaat het sowieso niet lukken.
Werd jullie dat ook verteld?
Ja, onze gynaecoloog was daar wel redelijk transparant in.
Hoe vond je dat om te horen? Waarom doen ze dan 6 pogingen, vraag ik me gelijk.
Ja, wij grepen dus heel erg van, dit is Nederland, dit is het verzekerde traject. Er is geen aanleiding. Dus is dit wat het pad wat wij moeten bewandelen. Wij zijn op die manier, wij waren daar gewoon best wel, hoe zeg je dat, braaf in. Van dit is dan wat het is. We gaven ons daaraan over. Onze gynaecoloog is heel sympathiek. Sympathieke man, kon heel goed met die gevoelens ook dat goed uitleggen. Ook van, dit is een beetje hoe het werkt. En zet maar door.
En toen? De derde poging niet gelukt.
Nee, we hadden even het gesprek. Toen vertelde hij ons natuurlijk dat het dat dit een beetje vooruitzicht was. We hebben toch nog die andere 3 natuurlijk gedaan. Uiteindelijk 6 IUI's gehad die nergens op uitkwamen. En toen was de volgende behandelplan om IVF te starten.
Ja.
En dan wordt het ook wat serieuzer. Dus dan krijg je een punctie voor. Dan worden meerdere eitjes opgewekt. Of follikels, zeg maar.
Merkte je een groot verschil in de hormonen die je toegediend kreeg, moet ik zeggen. Die je zelf toen mocht dienen?
Nee, dat viel op zich mee. Wat belangrijk bij mij was, is tijdens de IUI-pogingen, zeker tussen 3 en 6, kreeg ik extra progesteron. En dat doen ze eigenlijk om je baarmoeder slijmvlies... als een soort, zoals jij het wel zegt, als een gezellig nestje te maken, zeg maar, voor de...
Ja, je moet er toch wel leuks van maken, zo.
En wij waren er eigenlijk al heel snel achter dat ik daar heel intens op reageer. Ik word heel afgevlakt, neig een beetje naar de depressieve kant.
Daar hebben we het ook wel vaker over gehad. Wat een groot verschil dat is. Ik heb dat natuurlijk ook toegediend gekregen. Ik denk wel in mindere mate. Maar
dezelfde.
Maar de capsule. Ja, het gaan ze hebben. Ja, inderdaad. Dezelfde hoeveelheid. Dezelfde grote capsule. Maar ik heb dat niet zo heftig ervaren. Dus het kan per persoon ook zo verschillen.
Ja, nou ja, dat lees je ook op fora. De ene gaat er helemaal bad op en de andere die vliegt er doorheen, zeg maar. Dus we waren ons bewust van dat dit best wel intens kan zijn. En dus dat die hormonen intens voor mij waren. Meer nog dan de prikken die ik moest zetten. Die ik overigens niet zelf zette.
Ja. Vond je dat niet te doen, die prikken zelf
zetten?
Nee,
ik heb mezelf niet over deze angst kunnen trekken. Dus dat gaf mij heel veel stress.
Ja, nou dan toch lekker niet doen.
Nou, dat was misschien goed om te zeggen, maar Mark is misschien nog wel banger voor prikken dan ik.
En hij deed het gewoon.
We zaten echt als een soort twee hele erge scheidluizen. Dit proberen wij voor elkaar te krijgen. En uiteindelijk heeft hij zich eroverheen gezet en... Nou, ever since heeft hij iedere mogelijke prik die ik heb gehad gezet.
Wauw, kudos voor Mark. Nou, ik weet nog dat ik ook net zo'n scheidluis was toen ik hoorde dat ik dacht, shit, ik moet die naalden gaan zetten. En ik had ook een enorme angst voor naalden. En ik dacht, ik ga dit gewoon doen. Deze angst ga ik overwinnen. Dat is gelukt, ik heb het gedaan.
Ja.
Maar toen stapte Fries wel in van, hey, en als dat niet lukt, is dat ook oké. Ja. En als het mij niet lukt, dan is het ook oké. Dus we hadden al, op speed dial hadden wij al de thuiszorg staan. Die mochten we bellen als het ons allemaal niet zou lukken.
Wow, ja.
En toen dacht ik inderdaad ook, dat vond ik wel een mooi inzicht later van... ik hoef niet altijd zo hard te doen. Ik hoef het niet allemaal zelf te doen. Als het niet lukt, is het ook fijn. Het is gelukt.
Je was ook wel heel euforisch erover dat het je lukte om over die grens te gaan.
Nou ja, mijn angst voor naalden was zo groot dat ik zelfs flauw viel bij een coronavaccinatie. Dus ik was echt, dat ik zelfs die naald in mijn buik zette, vond ik wel echt een overwinning. Dus,
misschien wilde je dat ook wel echt graag overwinnen voor jezelf.
Ja, dat denk ik wel. Ik denk soms wel... zeg maar alvast vooruit, met een soort vooruitziende blik, denk ik wel van, oké, ik ga even een lijstje maken met zegeningen van alle dingen die ook dit traject mij ook hebben gebracht. En daar staat dit ook wel echt bovenaan.
Ik vond het wel badass toen je het me vertelde.
Nou, de tip vond ik, voor iedereen die dit luistert en dit nog moet gaan doen, koel je huid van tevoren met een ijsklontje.
Ja.
En je voelt helemaal niks meer. Nee. En daardoor kon ik het ook wel doen. Ja. Er was één keer trouwens, was er een vriendin bij, heeft Lena gekeken, die zat me echt zo wat ogen open aan te kijken van, oh mijn god, wat doe je?
Ja.
Dat deed me wel besef van, bro, dit is wel echt niet niks dat je dit zelf zit te doen. Nee. Maar tegelijkertijd, je doet het ook maar, toch?
Ja, uiteindelijk, Mark doet het bij mij, maar...
Nou, ik ben ook wel eens bij jou thuis geweest toen ik nog niet zo ver was. Ja. En dat jullie inderdaad even zeiden van, oké, we gaan even die prik zetten en even je terugtrokken en dat ging doen. Dus dacht ik, jeetje, wat heftig.
Ja, dat is wel lijp.
Ja, en als je erin zit, denk je, part of it.
Ja, ik krijg nog steeds op dit moment ook injecties. Dus het is iedere avond feestje weer. In het begin kreeg ik ook een cadeautje van mezelf. Had ik van mijn schoonmoeder had ik bonbonnetjes gekregen. En dan mocht ik die s'avonds eentje.
Heel goed.
Na het prikje.
Maar even niet een doos, kan ik zeggen.
Inmiddels ben ik daarmee gestopt, want dat is natuurlijk dan niet te doen.
Op een andere manier dik.
Nee, dat willen we niet. Nee.
Ja, oké, goed. En dus toen IVF.
Ja, en IVF was voor ons heel... De punctie was vruchtbaar. Daar hadden wij een mooi aantal uit. En... die worden dan op kweek gezet, zeg maar. Die worden in een petrischaaltje gestopt. Samen met spermacellen. En die gaan dan zelf de bevruchting aan. En dat wordt ook gemonitord. En bij ons was heel duidelijk dat het heel veel gezwommen werd, zeg maar. Maar het bleef niet plakken. Het
was druk op het schaaltje, maar het ging, niemand bereikte
het doel. Heel leuk daar, maar het doel werd niet bereikt. En bij ons was daarmee het resultaat dat er eigenlijk één embryo uitkwam. Maar die was... eigenlijk al niet sterk genoeg. Dus bij de kliniek waar ik zat, daar werken ze eigenlijk met 5 dagen oude embryo's. Dus die cellen bouwen ze op tot 5 dagen. Het heet dan een blastocyt, geloof ik. En dan wordt die teruggeplaatst. En bij ons was deze embryo een soort van 3 dagen-achtig oud. Was helemaal niet sterk genoeg eigenlijk. Maar ze hebben hem toen wel teruggeplaatst.
Wel, want je hoort ook wel vaak dat het niet altijd wordt, of dat het vaak ook niet wordt teruggeplaatst, omdat het dan maar 1 is. Nou, misschien verschilt het dus ook weer.
Ja, bij ons mocht je sowieso maar eentje terugplaatsen.
Hoe ging het op dat moment met jou? Mentaal en eigenlijk met jullie? Want je hebt dus 6 IWI-pogingen die niet zijn gelukt. Op een gegeven moment heb je wel weer die hoop. Want er zijn veel eitjes. Maar uiteindelijk maar een embryo die ook niet helemaal je van het was. Je hoort dat ook maar allemaal aan.
Dat verloop, wat je hebt eerst dan zie je heel veel follikels. En daar halen ze zoveel eicellen uit. En die eicellen worden dan hopelijk bevrucht. En dat verloop is best groot. En we wisten dat, maar we konden niet inschatten hoeveel dat zou zijn.
Ja.
Dus als je bijvoorbeeld van 9 ik weet niet eens hoeveel follikels bij ons zichtbaar waren. Maar als je bijvoorbeeld van 6 naar uiteindelijk 1 embryo gaat. Van 6 eicellen naar 1 embryo. Ja, dan denk je, oh, dit is dus punctie 1 van 3.
Die echt goed afwezen. Ja, ik voelde dit ook wel zo hoor. Want bij ons was het zo in de eerste poging uiteindelijk waren er 8 eitjes aan het groeien.
Daarvan dat is ICSI, hè?
Ja, ICSI, ja. Daarvan werden er 8 gegroeid, 6 geoogst, 4 bevrucht, 2 waren goed genoeg. Dan ja. Ik dacht van wow
ja.
Ga je dan van 8 naar 2?
Ja.
Ja, vond dat ook wel...
Intens.
Ja, vooral eerst waren het er nog 4 en toen van gaan ze groeien.
Ja, en die dagen zijn ook sloop. Ik weet niet of ze bij jullie dagelijks updates gaven of pas na zoveel dagen. Maar je ziet echt de wacht van ik hoop dat ze er nog zijn.
Ja, hallo jongens.
Ik hoop niet dat dit voor niks, want dat heb ik heel vaak wel. Ja. Ik heb uiteindelijk nu 3 puncties gehad, maar ik heb heel vaak wel gedacht ik hoop dat het niet voor niets was.
Ja.
Want het is niet niks.
Hey, en is die ene die een beetje zo was, is die wel teruggeplaatst?
Ja, die is teruggeplaatst en dat resulteerde in een, in niks eigenlijk. Dus ik menstrueerde daarna gewoon weer.
Vond je die teleurstelling daarom meevallen, omdat het al een beetje was aangekondigd van?
Ja, ik vond het vooral heel heftig dat ik dacht, dit was punctie 1. We gaan nu naar punctie 2. Ja. Holy F, dit gaat echt
rap.
En dat vond ik heel beangstigend eigenlijk ook. Ik dacht, we hebben maar zoveel kansen. Mm-hmm. Of in ieder geval een beetje binnen het verzekerde traject, zeg maar. En ik schrok daar gewoon heel erg van. En pas toen eigenlijk was het voor Mark en mij, werd het emotioneel ook zwaarder. We dachten, er zit wel, het is echt fragiel.
Ja. Ja. En hoe was het op dat moment met jouw omgeving? Begonnen er al meer mensen inmiddels kinderen te willen?
Ja.
Te krijgen misschien
ik weet niet zeker of ik het goed zeg, maar volgens mij, sowieso onze beste vrienden hadden al een kind toen. Maar veel aankondigingen en privé-telefoontjes in plaats van groeps.
Hoe vond je dat er toen met jullie is omgegaan daarin?
Ja, wij waren vanaf het begin heel open over dat wij het traject gingen doen. En daar ook dat ook uitgelegd aan onze omgeving. Dus ik denk dat iedereen wel voorzichtig met ons was. En dat resulteerde in het begin soms ook wel in aannames van... oh, Jess en Mark willen daar vast niet bij zijn. Die zullen dat wel moeilijk vinden. Of dat we een beetje mensen voor ons gingen denken. En dat was in het begin wel heel pittig. En later, vooral gewoon vriendinnetjes die gelukkig wel mij dan belden. Van joh, Jess, we hebben vanmiddag een verjaardag. Maar ik wil die gewoon alvast even vertellen dat ik zwanger ben.
Ja.
En dat is eigenlijk allemaal heel liefdevol geweest. Maar ook wel heel intens.
Had je ook het gevoel van, het is ook maar net hoe je dan voelt, hoe je daarop reageert.
Dan
heel erg. De ene keer dacht ik, wat fijn dat je me van tevoren belt om even aan te haken op je voorbeeld. Andere keer zou ik denken, waarom doe je dit op deze manier? Waarom vul jij voor mij in dat ik dat zou horen? Mm-hmm. Ik denk wel, in mijn geval, dat ik daarom wel moeilijk te peilen ben, ook voor mijn omgeving. Van,
ja, snap ik wel.
Als ze hard vasthouden wat ze nu weer, hoe ze nu weer reageert.
Ja, jij kan ook wel wat heftiger daarin zijn. Ja, dat is oké. Wij zijn misschien juist, of ik denk ik ook wel een beetje te voorzichtig. Laat misschien wel meer over me heen lopen daarin. Maar er waren ook momenten dat ik midden in de hormonen zat en echt dacht, jezus, ik heb hier helemaal geen zin in. Ik vind het echt gewoon, en werd ik heel verdrietig of boos. En dacht ik, ja, zij wel. En andere momenten had ik net terugplaatsing gehad bijvoorbeeld. Want we gingen door naar ICSI. En dan was ik zelf ook al hartstikke hoopvol. En dacht, wie weet, zijn we samen zwanger. Hartstikke leuk.
Ja. Hoe deelde jij met die jaloerse gevoelens? Want ik vind dat echt wel een van de moeilijkste gevoelens die ik soms voel.
Ja, ik heb...
Voor anderen. En denken, inderdaad, die waarom zij wel en ik niet... Vond ik wel echt heeft me wel af en toe heb ik me daar echt over op zitten vreten.
Ja, opvreten is niet echt iets wat ik dan denk ik doe. Maar wat ik wel heel moeilijk vond. Ik vond het niet moeilijk. Wat ik eigenlijk snel ontdekte, is dat die emoties naast elkaar kunnen bestaan. Dat je heel blij kunt zijn voor een ander. En die emotie ook misschien direct ook wel kan tonen. Maar dat je dan als je de deur achter je dicht doet, dat je denkt, ik ben heel intens verdrietig even. En dat kon ik al best wel snel omarmen, dat die emoties er bestonden. Maar ik moet wel zeggen dat met vriendinnen dat makkelijker ging. Ik heb nu ook recent een neefje en een nicht gekregen van mijn jongere zusjes.
Ja.
Die allebei een kindje hebben. En dat vond ik heel pittig. Ja. Want ik had nooit verwacht dat wat onder mij kwam, zeg maar mijn zusjes, dat die voor mij zouden zijn. Ja,
misschien een beetje wordt ingehaald.
Ingehaald, absoluut. En dat vond ik heel intens.
Ja.
Daar ben ik heel, heel erg van de leg van geweest.
Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Kon je daar met hun fijn over praten? Laat ik het zo vragen. Kon jij je uiten? Of hoe heb je je geuit?
Nou, ik heb het wel. Ik weet even niet meer bij wie van de twee. Maar eentje heb ik geloof ik ook gehuild. En gezegd, ik vind het gewoon even heel, heel heftig. Maar ik ben wel heel blij voor je. En dat is moeilijk ook. Want het zijn mijn zusjes. Dus daar heb ik heel veel liefde voor. En Ook mijn neefje en nichtje zijn mijn pareltjes natuurlijk. Dus die liefde is intens groot. Dus het gaat heel erg samen. Maar nog steeds vind ik het wel verdrietig ergens. Dat ik denk van, joh, mijn zus heeft bijvoorbeeld al 3 kindjes. En waarvan de jongste al naar de basisschool is inmiddels. En die gap is heel aanwezig. En dat vond ik wel heel pittig.
Ik vind sowieso als mensen mij wijzen op de tijd, vind ik wel altijd heel confronterend. Als iemand bijvoorbeeld tegen mij zegt, jeetje, dit jaar vliegt echt voorbij. Hè? Dan denk ik, hoor je wel wat je zegt. Of wow, je wordt dit jaar al 35. Dat ik denk, ja, I'm aware. Bedankt dat je het even opmerkt.
Ja.
Dat vind ik wel soms echt eventjes slikken. Van, oh jeetje, we zijn er weer... het is al gewoon weer bijna 2024.
Ik vind het heel erg als je kinderen ziet. Bijvoorbeeld van vrienden die dan een kindje hebben van 4 nu of zo. Of 5, wij ook. En dan denk ik, dat was ongeveer ons kinderwens.
Ja.
En dan vrienden die er nu 2 hebben. Dan denk ik, ja.
Ja, ik heb dat ook. Vond ik zo dat hadden wij kunnen zijn. Ja, mensen die inderdaad zeggen, oh ja, inderdaad. Van die dan 2 hebben. En ik was laatst ook op een verjaardag waarbij bijna alle meiden die mijn leeftijd hadden inmiddels 2 kinderen hebben of 2 kinderen willen. Dat vind ik wel echt soms even slikken. Maar ik vroeg dit net aan jou van hoe deel je met die jaloerse gevoelens? Omdat jij die opmerking die jij maakte van die gevoelens mogen naast elkaar bestaan. Ja. Dat heb je mij ook een keer getipt. Ja. En het heeft me zo erg geholpen. En daardoor ook wel geleerd meer dat verdriet toelaten. Van, hey, wacht even, dat ik verdrietig ben en zelf iets wil, zegt helemaal niks over hoe blij ik voor de ander ben.
Juist, ja, het mag echt allebei zijn.
Maar ik heb ook wel eens inderdaad, toen vrienden een aankondiging deden, moeten huilen om mijn eigen verdriet, terwijl zij dat vertelden. En op dat moment kon ik dus, heb ik voor mijn gevoel aan hen niet zo laten zien hoe blij ik was, terwijl ik dat wel was.
Ja,
daar heb ik me dan ook weer schuldig over gevoeld.
Schuldig, ja, precies.
Dat is bij mij wel afgenomen naarmate de tijd vordert. Dus daar ben ik wel echt blij om.
Ja, dat is bij mij ook wel.
Want het lukt me beter ook om het uit te drukken.
Heb je ook, want ik weet niet, ik vind jaloezie een hele moeilijke emotie. Ja. Heb ik gelukkig niet heel veel, zit niet echt in mijn aard. Maar ik vind het wel heel moeilijk om te voelen. En ik had een gesprek met mijn psycholoog hierover, want ik ben ook bij een psycholoog. En uiteindelijk hebben wij het voor mij omgevormd tot gemis. En dat is het woord wat ik vaak gebruik als ik in eerste instantie misschien een beetje jaloezie voel. Dat ik denk, maar ik voel dit omdat ik dit gewoon zo intrinsiek graag wil.
Ja.
Ik wil zo graag ook dat kindje.
Grappig. Mijn psycholoog die zei inderdaad ook, jaloezie is eigenlijk gewoon verlangen. Dat vond ik wel heel mooi.
Ja, ja. Nou, dat precies.
Steunt wel, ze zeggen eigenlijk.
Ja, heel herkenbaar zelf. Ja.
Nee, dat is een mooie manier om er naar te kijken. En dat steunt mij inderdaad ook. Ja. Hey, even terug, looping back naar... jullie gingen toen dus IVF. Ja, ze deden een dansje op dat Petri schaaltje, maar niemand vond elkaar. Dus ze zeiden, ICSI is voor jullie. Misschien wel een goede volgende stap.
Ja, dan ga je dus best wel rap in een... ik denk dat dit allemaal wel best wel een jaar tijdbestek van IUI'tjes naar de serieuze ICSI ging. En dan
dat valt mij sowieso wel op in jouw traject. Er zijn periodes dat het heel snel gaat. Ja. En periodes van hele lange gaps. Van wachten en geduld hebben. Komen we zo natuurlijk ook nog op. Maar het lijkt me veel schakelen ook.
Ja,
in je hoofd. Van, we gaan ineens weer heel hard. En daarna weer van, daar zitten we weer.
Ja, vooral omdat je ook als je een terugplaatsing hebt gehad van een embryo en die slaat niet aan, dan word je dus ongesteld. En in principe kun je dan gewoon weer starten met de volgende, zeg maar. Ja. Dat is best wel lijp, want dan ga je gewoon heel hard door. En dan pak je echt hard door.
Ja, de teleurstelling is nog maar net geweest. Ja. Dus je bent alweer bezig bij de volgende.
Je menstruatie start en dat is eigenlijk alweer dag 1. Dag 1 van je ziekte. En op dag 10 heb jij een echo. En hop, je zit er alweer in.
Ja.
Kan je ook heel positief zien, hè? Als je mensen geweerd, dat je dan dat als dag 1 ziet, weer de opbloeien, zeg maar, van
nieuwe de volgende... mogelijkheden.
Ja, precies. Dus, ja.
Hey, en ondertussen was je ook gewoon aan het werk. Je ook gewoon leuke dingen aan het doen.
Ja.
Je op vakantie. Of soms kon je dat misschien niet door het traject. Hoe vond jij het om gewoon je dagelijks leven te leven? Met alles wat speelt.
Ons gynaecoloog had een tip gegeven. Of ik had gezegd, van het is echt belangrijk om te blijven leven. Plan vakanties in, plan festivals, of plan een concert in, ga dingen doen. En dat vonden wij, dat we dachten, wat zeg jij nou? Maar dat is voor ons heel belangrijk bewezen.
Ja.
Door die dingen wel te blijven doen. En je kan altijd nog afzeggen.
Ja, ik vind het wel lastig hoor. Want zeker met vakanties en zo, wij hebben dat toch niet echt gedaan. Ik denk ook, we krijgen nu die medische hulp. Die mogelijkheid is er. Ik voel de tijd doortikken. Ik denk van, ik maak deze keuze en ik wil alles op alles zetten.
Ja.
En alles hiervoor laten wijken. En tegelijkertijd vind ik dat ook heel erg moeilijk. Want
dan sta je stil.
Ja.
Dan heb je ook geen nieuwe ervaringen, geen nieuwe prikkels. Die juist zo belangrijk zijn om sane te blijven, zeg maar.
Dat is wel waar, ja. Misschien kan ik dat alsnog gaan veranderen. Want dat doe ik dus niet.
Nee, maar het kunnen ook kleine dingen zijn. Het kan dus ook een concertje zijn. Het kan ook een dinertje ergens zijn. Of gewoon een weekendje weg. Of iets
het leven wat, vieren
wat
met
bij
elkaar.
Je past. Ja.
Ja, ja, ja. Ja. En toen gingen jullie naar ICSI.
Ja.
Ja.
Ja, en dat
was succesvol.
Ja, het was ook weer een vruchtbare punctie. Daar hadden we uiteindelijk 6 eicellen uit. Zes embryo's uit.
6, wauw. Dat,
ja,
is een,
dat was heel fijn.
Bijna een elftal.
Oh ja, ik droom ook wel eens van hangmatjes. Ja. En stapelbedjes en zo. Lijkt me heerlijk. En toen hebben we gelijk een eerste verse terugplaatsing gehad. Dus dan is die nog eentje, ja, is er niet ingevroren. En die was succesvol.
Wauw. Ja. Wat een moment.
Ja,
dat
was heel bizar.
Jaren.
Heel bizar.
Weet je dat ik een... ik weet nog precies waar ik stond toen jij mij belde. Jij was in Knokke, toch?
Ja, ja, klopt.
En ik was ergens aan het fietsen. En toen ben ik afgestapt om met jou te FaceTime. Daar heb ik nog een printscreen van.
Ja, ja, ik zei het webcam, maar ik bedoel het op FaceTime.
Wij waren allebei aan het huilen. Of in ieder geval, ik was...
Ja, ja, ik zie mezelf ook. Ja, nou, ik vroeg nog aan jou. Zijn het happy tears of is het ook, de emotie? Maar het was wel happy tears.
We waren echt happy tears. Ja.
Maar ja, die was succesvol en is helaas afgebroken in de vijfde week. En dat noemen ze in de kliniek dan een chemische zwangerschap. En dat is een term voor een embryo die eigenlijk na 5 weken stopt met groeien. Dus je hebt dan wel een verhoging van je HCG-waarde, dus je zwangerschapshormoon. En je lichaam is in theorie dus gewoon, of in daadwerkelijk gewoon zwanger.
Voelde je je ook zwanger?
Nee, ik voelde volgens mij nog niks.
Geen cravings, geen gekken.
Nee, dat is misschien een beetje vroeg daarvoor ook wel. Ja. Maar ik voelde niks. Maar het was wel heel, heel verdrietig. En ik weet nog wel dat we daar heel erg van de leg van waren. Ja, we stortten echt heel even in. Zo van, dit kan natuurlijk ook nog. En we hadden zo gehoopt dat dat stukje ons bespaard zou blijven.
Ja.
Dat we niet ook nog de angst zouden krijgen voor een miskraam. Ja. Want er zijn gelukkig ook heel veel dames die deze ervaring niet hebben.
Ja.
Maar bloed wordt je eigenlijk grootste vijand eigenlijk. Want dan ben je misschien zwanger en dan ga je iedere keer als je naar het toilet gaat, ga je kijken. Ik hoop niet dat ik bloed.
Nou,
dat
zo herkenbaar. Ik heb dat ook gedaan.
Ja, en dat was eigenlijk een soort nieuwe focus voor mij. Dat ik daar eigenlijk nog veel banger voor werd.
Ja, ja. Dat ook nog wel. Ik weet ook nog dat Friese ook deze daadwerkelijke woorden heeft uitgesproken. Van jeetje, dat we dit dan ook mee moeten maken.
Ja.
Als ik voelde ik ook inderdaad bij die miskraam.
Ja.
Hij dacht echt, we zijn er. En ik dacht al van, ik vind het wel echt spannend, maar ik weet wel dat hij nog toen tegen me zei van, cool, het is nu gewoon zo. Geniet van dit gevoel en die angst dient nergens toe. De feiten zijn, je bent zwanger.
Ja,
dus om absoluut. Daar nu niet van te gaan genieten is echt zonde, waar het ook naartoe gaat. En dat hij heel vaak toen wel.
Het is heel mooi om gezegd te hebben, of dat hij dat zegt en dat is echt waarheid. En ik denk wel dat ik kanttekening erbij wil maken dat als vrouw, jij je baarmoeder en je lichaam de hele dag voelt.
Ja,
dus je moet dat de hele dag blijven herhalen tegen jezelf. Dan voel je weer een dingetje en dan denk je, het zal wel zijn wat hij zegt, maar ik voel nu een krampje en dit is zeer waarschijnlijk ellende. Of niet, het ligt eraan hoe pessimistisch je bent.
Nou, ik was in ieder geval elke keer bang om naar de wc te gaan.
Ja,
elk moment.
Ja.
Elke keer als ik ging, dacht ik, oh nee,
nu
zal je zien.
Ja,
nu kan het misgaan.
Ja, nou ja, zeker als je die ervaring hebt, zeg maar, dan blijft dat ook wel. En nou goed, uiteindelijk hebben we weer een terugplaatsing gehad. En die was weer positief.
Jeetje, dus 2 op een rij die goed waren.
Ja, en ik weet nog wel dat rond kerst was. En ik had net gehoord dat een van mijn jongere zusjes ook zwanger was op dat moment. Die was al wat verder. Die was iets volgens mij van 8 weken of zo. Die het overigens dus ook belde. Mm-hmm. In plaats van dat ze het aan de kersttafel vertelde.
Wat vond je daarvan? Was je daar blij mee? Vond je dat juist?
Nou, mijn ouders wisten trouwens wel. Maar ik heb altijd wel moeite gehad dat ik het idee had dat... na het traject is Mark en mij overkomen. Maar het is ook onze omgeving overkomen. En dat vind ik heel pittig. Dat ik, hoe lief mijn omgeving ook is, heb ik soms wel het idee dat ik de spotlight een beetje wegneem van mensen. Ik hoopte eigenlijk dat al mijn vriendinnen op tafel zouden springen en zeggen, jongens, wij hebben nieuws. Ik ben zwanger. En ik wil dat iedereen dan met ballonnen en confetti eromheen staat. En ik heb het idee gehad dat ik dat toch een beetje heb weggenomen. Zeker bij mijn zusjes.
Ja, dat lijkt me een verdrietig besef.
Ja, en ik denk dat zij, als ik het op de man zou vragen, dat zij dat misschien wel anders zullen zien of daar misschien wat minder zwaar aan dragen. Maar ja, ook hen en ook mijn ouders, dus iedereen is het gewoon een beetje overkomen. Ja. En iedereen heeft maar te dealen met onze fragiliteit ook wel.
Ja.
Dus dat is wel
pittig. Ik heb dat er wel anders hoor. En ik denk dat dit ook wel heel interessant is en het ook zo ingewikkeld maakt voor de omgeving, dat iedereen hier zo'n andere wens in heeft. Ik denk dat ik het wel fijn zou vinden als mensen mij van tevoren zouden inlichten ergens over. En dat ik dat me dan niet zo...
Ja.
het zwarte schaap aan tafel zou voelen of zo. Hoewel ik iedereen gun om op de tafel te springen en confetti af te schieten, doe het vooral.
Ja.
Maar ik weet wel dat ik dan even extra moet slikken. Gelukkig wel pas als ik wegga, meestal. Ik was laatst ook op een kinderverjaardag waar ik een van de twee vrouwen was die geen kind hadden. En de andere die er was, die kondigde aan dat ze zwanger was.
Jeetje.
En dat vond ik geweldig voor haar. En reageerde ook heel blij. En ik was ook heel blij. En achteraf dacht ik wel van, oh, auw. Wel toch even een confrontatiemomentje of zo.
Ja, en daar heb je dan even mee te dealen weer. Die wil je dan weer, dat wil je dan ruimte geven. En dan wil je even verdrietig over zijn. En daarna heb je het ook al weg. Het is natuurlijk niet dat je de hele dag sad loopt te wezen.
Nee, zeker niet.
Maar dat is er wel. En dat maakt wel het fertiliteitstraject zo ingrijpend. Omdat je zo vaak op een dag deze emoties doormaakt. Die van heel blij gewoon leuke dingen aan het doen bent. En dan krijg je weer zo'n klap. En dan moet je die even verwerken. En dat die rollercoaster, daar zit je echt in.
Ja, zeker. Heel herkenbaar. Want die klap kreeg jij ook weer.
Ja, dus deze...
Je zat zwanger aan de kersttafel met een zwanger zusje.
Ja, en eigenlijk al aan de kersttafel zei mijn moeder al, voel je het lekker? En zei ik, voel me niet zo heel lekker. Maar dat kan natuurlijk ook de hormonen zijn. En toen, de volgende dag was het eigenlijk al raak. En verloren wij ook het vruchtje. Dus dat was wederom dus een chemische zwangerschap binnen 5 weken. Zijn we het verloren.
Ja.
En dat was een hele heftige klap wederom. Want dan denk je nog een keer, wat is dit? Is hier ons probleem?
Ja. Want al die tijd wist je nog steeds niet waar het nou aan lag.
Nee, en met een... überhaupt met ICSI en IVF heb je een verhoogde kans op miskramen. Reden daartoe weet ik eerlijk gezegd niet, maar dat is wel wat er gezegd wordt. Dus je bent je wel van bewust dat je wat fragieler bent en dat het je kan overkomen. Maar de impact daarvan, hoe dat daadwerkelijk voelt, het verdriet wat je daarbij voelt en ook het verdriet wat Mark voelde. Ik had misschien fysiek even pijn, maar ik zag ook zijn verdriet. En dat vond ik, dat is heel intens.
Ja.
Je kan het eigenlijk niet anders zeggen.
Ja. Ja, ik weet, als ik het me goed herinner, is dan dit het moment ook geweest volgens mij dat wij ook graag zwanger wilden worden.
Rond die periode.
Of al bezig waren. Weet je dat nog?
Nou, december, kerst. Volgens mij was je al bezig.
Ik denk dat we toen misschien aan ons jaar proberen zaten. Want ik kan me een kerst herinneren, nu 2,5 jaar geleden dus, dat wij uitspraken naar elkaar van willen dit graag proberen. Ja, ik vond het wel spannend om aan jou te vertellen. Maar ik heb dat wel verteld. Van wij willen het ook gaan proberen.
Ja.
Ik vond het wel ook lastig. Want lastig. En ik dacht, ik denk wel dat je dit wil weten. Met
zeker.
Ook mijn vriendin. Naast iemand die dit moet doorstaan.
Ik ben daar sowieso nooit heel moeilijk in geweest. Want ik weet hoe leuk het is. Nou, ik weet niet hoe leuk het is om kind te hebben. Maar ik kan me voorstellen hoe leuk het is. Dus ik gun dat ook een ander. En ik heb inmiddels, volgens mij, hoeveel heb ik er? 5? Ik heb bijna 10 neefjes en nichtjes nu.
Ja. Jeetje, zoveel.
Ja, is het serious? It's serious. Ja. Ik zie hoe leuk het is om ze te hebben. Dus ik gun het iedereen wel. Ik ben daar zelf niet zo... Ik heb daar die emoties zelf niet zo gehad. Maar ik kan me juist voorstellen dat als je het aan een ander vertelt die in het traject zit, en dat dan heel, heel moeilijk is.
Ja.
Dat is denk ik wat veel mensen in mijn omgeving ook wel hebben ervaren richting mij. En dus ik kan me voorstellen dat jij dat ook hebt ervaren juist.
Ja, want dit was wel een tijd waarin jij wel heel open was over wat jullie allemaal deden, maar misschien niet heel open was over je gevoel.
Nee,
ik vond het wel lastig om jou te benaderen daarin.
Ja,
maar
dat
ik denk
dat
ik in het extreme ben, wat je net ook al zei, was jij juist heel stil.
Ja.
Waardoor ik bijvoorbeeld over heel veel praktische dingen aan jou ging vragen. Ja. Van, wanneer moet je weer naar het ziekenhuis en wanneer precies dit?
Ja.
Het zijn nu net de dingen waarvan ik nou denk, ja, boeit het je nou echt? Dat je al vraagt gewoon hoe ik me voel. Of zou ik me veel fijner bij voelen. En dan hebben we veel meer verbinding.
Juist.
Maar het is, weet ik ook uit ervaring met elkaar, van dat is ook niet altijd makkelijk.
En dat is ook de reden waarom ik uiteindelijk ook naar een psycholoog ben gegaan. Omdat ik het frustrerend vond dat ik zo benaderd werd. En ik niet doorhad hoe ik mijn emoties het beste, of expressie kon geven aan mijn emoties, of mijn omgeving kon laten blijken waar ik behoefte aan had. Ik liep tegen bepaalde dingen aan met bepaalde familieleden bijvoorbeeld. En ik wilde dat oplossen, want ik voelde dat ik daar zelf ook de leiding in kon nemen. En ook uiteindelijk geleerd om daar veel, veel meer mijn behoeftes uit te spreken naar de ander. Van ik vind het heel fijn als je er gewoon voor me bent op dit moment. Gewoon lekker knuffeltje geven. En met mijn moeder heb ik dat nu ook heel erg. Dat we dat nu met elkaar hebben uitgesproken. Zij is wat praktischer. En dat is heel fijn om te hebben in je omgeving. Maar ik had gewoon heel veel schouders nodig om te huilen. En ik wilde gewoon heel graag dat mensen tegen me zeiden, goh, yes, verdomme, wat is dit zwaar voor jullie. Hè, wat intens. En dat is het enige wat ik wilde horen. Ik hoefde niet te vertellen van, jongens, morgen terugplaatsing, hiep hooi, we hebben er zin in. Dat wilde ik gewoon niet. Ik wilde
mooi
gewoon,
zeg. Ja. Ja, ik vind ook echt, vind jou echt ook daarin echt als een blad aan een boom veranderd.
Ja, zo, dat hoor ik veel.
Ja, toegankelijker. En daardoor hebben wij ook zoveel mooiere gesprekken, denk ik.
Ja, ik kan veel dichter, ja, dieper bij, of makkelijker bij mijn emoties, wat ik erbij voel.
Fijn is dat. Echt heel fijn.
Ja, en het is heel... Ja, als ik dan een tip mag geven, ga sowieso met iemand praten in dit traject. Omdat al die emoties je moet niks, maar je wil ze natuurlijk een plekje geven. En dat is zo intens. En je zit ook nog eens aan de hormonen en al die dingen. En uiteindelijk helpt dat jezelf, maar ook je omgeving.
Ja, eens. Ja.
Dat vind ik heel belangrijk.
Ja. Hey, en dus 2 ICSI-pogingen verder op naar 3, want er waren nog 4 embryo's in de vriezer.
Ja, en toen hadden we weer een terugplaatsing. En die, de uitkomst daarvan was negatief, maar ik werd ziek in die periode. En ik kreeg uiteindelijk een schildklierontsteking.
Ja, wat werd veroorzaakt doordat je 2 keer chemisch zwanger bent geweest.
Ja, normaal gesproken kan dat of ontstaan na de zwangerschap. Aardig wat dames hebben daar dan even last van. En de echte oorzaak, is natuurlijk onbekend. Maar de verwachting is een beetje, omdat ik dus inderdaad 2 miskramen heb gehad, kort achter elkaar, dat mijn hormonen daarvan zijn geschrokken.
Wat een klap zeg.
Ja, dat is heel intens. Dat was, Mark zei ook, ik ben eigenlijk toen nog veel banger geweest voor ons traject dan eerder, omdat ik zo ziek was.
Ja. Dus ik kan je ook nog wel herinneren, je kon geen wandeling meer maken.
Nee, ik was 2 weken 5 kilo afgevallen. En dat is op mijn lichaam best wel veel.
Ja.
Dat is heel intens. Ik kon eigenlijk gewoon helemaal niks. En toen... Ja.
En je werd ook verteld, uiteindelijk heb je daardoor 8 maanden in de wacht gestaan.
Ja, dus ik ben bij een internist en endocrinoloog terechtgekomen. Naar verwijzing van de huisarts uiteraard. En ik zat eerst in een soort te snelle werkende schildklier. En het resultaat daarna is, als die ontsteking weg is, dat je in een enorm dal raakt. Dus krijg je een te langzaam werkende schildklier. En die moet dan vervolgens uitkabbelen. En dat... mijn internist was eigenlijk iemand die zei van, ja, dat kun je zonder hormonen doen. Dan, de kans is gewoon aannemelijk dat je binnen 3 maanden bovenop bent. Anders krijg je een kuur en dan mag je sowieso 3 maanden niet zwanger worden. En ik was eigenlijk heel hoopvol. Dat komt vast snel goed. En uiteindelijk is dat omdat ik dus ook geen medicatie heb gehad, 8 maanden lang voortgeduurd.
Jeetje, dus 8 maanden weer op dat wachtbankje en ziek.
Ja, en dat was eigenlijk voor mij en misschien ook wel voor Mark wel ons diepste dal. Toen zaten we, waren we... En we hadden 2 miskramen gehad. Ik was gewoon helemaal niet goed fysiek. Gewoon.
Je laat ook even bij de beschouwing dat je ook al 6 mislukte IUI-pogingen
hebt gehad. Ja, die hadden we ook nog inderdaad. Een IVF-je erbij. We hadden best wel wat op ons bordje. En op dat moment was het gewoon best wel een hopeloze tijd. Zo voel ik dat.
Kan me dat nog herinneren? Ook dat jij echt wel over plan B's aan het praten was.
Ja, we waren heel serieus. We waren net vakantie.
Een leven zonder kinderen. Zeker. En misschien kopen we een vakantiehuis. Ja. En gaan we wel lekker weg met z'n 2.
Ja, ik vertrek Mark en Jess. Ja, nou zoiets. Bijna. Nou, dat stond wel vrij scherp al in ons hoofd. Van dat gaan we dan eens gewoon doen.
Ik vond het zo verdrietig. En ik had er ook zoveel begrip voor. Ik dacht, ik snap zo goed dat jullie dit doen. En ik vond het tegelijkertijd zo jammer. Dat, vond het gewoon intens verdrietig.
Het is heel, heel moeilijk, denk ik, om iemand heel hopeloos mee te maken.
Ja.
Ik denk dat wij als mensen ons dan heel erg machteloos voelen als je zo iemand voor je... Zeker als het je vrienden zijn, maar überhaupt machteloosheid is een moeilijke emotie voor je als omgeving zijn. En je ziet dan iemand zo hopeloos en verdrietig en somber. Ik kan me wel heel goed voorstellen dat heel veel mensen heeft geraakt ook.
Ja, ik heb een omdat ik met Yara, onze derde musketier, met wie we veel leuke dingen doen, wel ook veel over jou heb gekletst. En dat we ook gewoon zeiden van, wat kunnen we nou nog zeggen? Wat kunnen we nou nog zeggen wat haar steunt, behalve naar haar luisteren? Maar ik wil het zo graag wegnemen.
Dat merk je op grote schaal ook, dat mensen dat heel graag willen. Wat ook soms resulteert in dat mensen stomme dingen zeggen. Maar...
Zo, wat zijn de stomste dingen die je hebt gehoord?
Loslaten. Moet het loslaten. Dat vond ik de allermoeilijkste.
Super.
Vooral omdat in ons geval loslaten betekent dat we kinderloos blijven in principe.
Ja.
Of tenminste, dat is tot op heden zo bewezen. En ik dacht echt loslaten. Ik snap het concept loslaten heel goed. Hè? En dat is in tunnelvisie is nooit goed. Hè? Dat is intens voor iedereen. Maar... Hallo, hey jongens.
Kijk, dat geldt voor de meeste opmerkingen. Ze zijn echt wel goed bedoeld. En er zit een kern van waarheid in. Maar ja, wat je zegt, als jij het los zou laten, dan zou je nooit een kind krijgen.
Dus in principe niet,
bedankt voor de tip. Ja. Ik kreeg ook op heel vroeg, toen ik er dan uitte van dat we gingen beginnen, zei iemand, zijn meerdere mensen begonnen over adoptie.
Oh ja,
ik dacht natuurlijk, adoptie is een schitterend fenomeen. Nou, maar daar zijn ook de meningen over verdeeld, hoor je mij dat zeggen? Ja,
ja. Maar even hier leuk. Jij hebt namelijk ook, je kan best wel soms een beetje bozig zijn. En dan,
oh ja?
Ja joh, dat is een beetje jouw manier van doen soms. Maar jij vindt dat heel... Heel Alex, als mensen zeggen, komt wel goed.
Ja, dat heb ik hier in deze podcast zeker ook al een aantal keer verteld.
Ja, die vind ik altijd wel.
Maar het is ook zo, de garantie heb je gewoon niet. Dus waarom zeg je het? Het is gewoon niet waar. Het is niet waar dat je weet dat dat zo is. Hopelijk ja, we zijn hoopvol. Dus ik denk, en nu help ik mensen daar ook wel mee. Dan zeg ik van, joh, weet je, dat maakt het juist spannende. Dat we dat niet zeker weten. Ik vind het wel fijn dat je uitspreekt dat je hoopvol bent. Want dat zijn we namelijk zelf ook. En dat helpt wel. Probeer er wel minder hard in te zijn.
En ook voor je omgeving, juist in plaats van dat wij nu iedereen zitten te bashen op slechte opmerkingen die ze maken. Maar als je iets wil zeggen, zeg dan juist van, ik hoop het zo intens voor je. Ik leef zo met je mee. Ik denk veel aan je. Ja. Als ik iets voor je kan doen, dan ben ik er. En stuur een kaartje.
Ja, we hebben elkaar echt veel kaartjes gestuurd. Hè,
ja, wees op die manier lief. Ja. Dat helpt veel meer dan het komt wel goed schouderklopje en koffietje nog.
Ja,
dat werkt niet.
Ik weet nog dat dat ik van jou een keer een kaartje kreeg waarop jij schreef van... dat is ook wel een mooi haakje van de periode waar we nu in gingen in ons verhaal, wat we nu vertellen. Van dat jij schreef van, ik had zo voor jullie gehoopt dat dit voor jullie niet nodig zou zijn. En ja, dat vond ik zo bijzonder om te lezen, want niemand anders zou dat kunnen schrijven dan jij. En weet als geen ander en als enige die ik kende hoe dat voelde.
Ja, dat kun je
heeft me heel veel gedaan, dat kaartje. Staat toch ergens op mijn nachtkastje.
Ja, het is ook iets wat je... Dat was het enige wat ik kon zeggen. Want ik was gewoon hartstikke boos eigenlijk op de situatie voor jullie. Ik dacht, wat verschrikkelijk irritant is dit. Dat jou dat overkomt. Ik gun dat sowieso niemand. Ik gun het jou en Fries sowieso helemaal niet. Dus dat is een hele moeilijke emotie ook.
Maar... Heb je veel kaartjes gekregen?
Ja, ik ben gezegend met een hele lieve achterban met... eindeloos veel kaartjes. Ik heb er eentje meegenomen. Of twee.
Oh ja?
Ik heb ook eentje van jou meegenomen.
Oh, dat is lief.
Maar ik kreeg best wel veel kattenbelletjes van vriendinnetjes.
Ja. Wat schrijven ze dan bijvoorbeeld?
Deze kwam volgens mij samen met een bloemetje. even kijken. Niet zoveel woorden, maar vooral veel liefde. Knuffelsteun voor wanneer je het nodig hebt. Wij zijn er voor jou en hebben je lief.
Dat is echt lief.
Ja. Dus van twee vriendinnetjes van mij.
Oh, hier zie ik een heel boekwerk.
Ja, maar ik krijg sowieso altijd lange verhalen wel. En deze is van jou.
Ja.
Even kijken.
Ach, wat leuk om dat weer te zien.
Ja, het is een octopuskaart. Typisch Nicole dit. Even kijken hoor.
Een octopuskaart. Er staat een octopus op met heel veel hartjes. Voor degene
daar zeg je dan natuurlijk ook weer eens over dat allemaal alle knuffels zijn. heel veel armpjes. Want man, wat krijg jij veel op je bordje? Je bent zo dapper en blijf maar doorstrijden. Eigenschappen die ik enorm in jou bewonder. Maar soms, maar vergeet niet dat je soms ook verdrietig of juist heel boos mag zijn. Dat lucht op en is ook onderdeel van deze soms eindeloze lijkende reis.
Ja, heb ik goed opgeschreven. Ga mezelf ook maar eens een kaart sturen om mezelf te laten zeggen.
Het is belangrijk. Heel lief.
En ik heb ook van jou ook zoveel lieve woorden gehad. Dat steunt wel echt, hè?
Ja.
Ik vind vooral dat het steunt als mensen iets sturen op momenten dat je het niet per se nodig hebt.
Juist.
Dat er even niks speelt, bijvoorbeeld.
Ja.
In een wachtperiode of dat er even niks is. En dat mensen dan weten van, hey, ook nu ga je door lastige fases mentaal. Dan even een berichtje krijgen of een kaartje. Of
een hartje.
Al is het een emoji inderdaad die je dan krijgt. En dat je denkt, wauw, er denkt even iemand aan mij.
Zo dat belangrijk. Dat maakt dat je hoop houdt. Ja. Ook dat mensen in je omgeving jou willen supporten. Jou willen steunen en voor je zijn. Dat heeft ons echt, zeker omdat we toen in een heel diep dal zaten, ons er echt wel een beetje uitgesleept.
Ja.
En uiteindelijk ook, ik zat met jou een jaar dus bij Caron te lunchen. Nee, het avondeten waren we op het terras zaten. Het was augustus. Het was heel lekker weer. Ja, ik kwam net terug van vakantie.
Ja, ik kan me dit heel goed herinneren. Ja. Toen kwam ik net terug uit België voor het eerst.
Juist, jij had net
het was al een tijdje inmiddels ook een tijdje binnen. Nou, zo lang eigenlijk dus niet. Want ik kapte het heel snel af in Nederland en ging voor een second opinion toevallig naar België.
Juist, ja.
En toen zaten wij met elkaar aan tafel, met z'n drieën.
Ja, en ik weet toch wel dat ik hoor me nog praten, maar ik was heel somber.
Ja.
En ik zag het allemaal niet voor me. En jij... Nee, ik geloof dat jij of ik, of Yara, Yara begon waarschijnlijk te huilen.
Waarschijnlijk,
Lover. En op een gegeven moment, ik had heel erg over plan B en jij schoot ook vol. En jij zei nee, yes. Als jij de kracht er niet voor hebt, dan hebben wij de krachten voor. Dan gaan we, het komt goed, kom op, hoop hou. Nee, je zei niet zo. Nee, sorry jongens, dat zei je zeker niet. Je zei niet, komt goed. Dat zei je niet. Maar je zei
ik
wel
was
van,
wel heel hoopvol. Van, tenminste, ik zag zeker nog wel
hou kracht en nog niet opgeven. En wij zijn er voor je. En als jij het niet genoeg kan, dan helpen we jou. En zo ontstond ook het gesprek, omdat jij dus net in België was geweest. Of je was al in gesprek daar in ieder geval. Ik weet niet meer precies hoe het zat bij jou.
Ik had volgens mij net een intakegesprek gehad. Juist. Mijn eerste intakegesprek. En wat mij toen zo... ik heb daar, voordat ik met jou... voordat het etentje, heb ik best lang nagedacht van hoe ik dit ging brengen. Want wat ik er zelf uit leerde was... Wow, in België kijken ze zoveel verder. Ja. Ik hoorde daarover onderzoeken. En de enige met wie ik kon vergelijken was met jou. Dus ik ging terug en ik dacht, heeft Jess dit wel gehad? Hebben ze bij haar wel een hysteroscopie gedaan? Hebben ze eigenlijk een MRI gedaan? Volgens mij leidde ik zo ook het gesprek in dat ik voorzichtig ging polsen of dat zo was.
Ja.
Want ik dacht, als dat niet het geval is, is er ook nog zoveel te doen. En is dat plan B, hopelijk kan dat nog even de ijskast in.
Ja, dat was. Ik weet nog dat ik dus naar huis ging.
Ja.
En dit bij Mark neerlegde. En ik geloof dat wij uiteindelijk 2 weken later in gesprek waren met iemand die uiteindelijk voor ons een... Ze hebben uiteindelijk een verwijzing gekregen en kwamen we uiteindelijk bij Gent uit.
Ja.
En
ja,
het is niet per se dat wij naar België wilden, maar we wilden een second opinion.
Ja.
Omdat wij ook inzagen dat met mijn schildklier, dat wij een plek moesten vinden die dat ook kon begeleiden, ja, of in ieder geval ervaring had om
dat... Dat hadden wij natuurlijk ook overeen, dat ik op mijn eigen manier, niet via een ontsteking, maar een auto-immuunziekte, ook iets met mijn schildklier had, dat wel degelijk was gebleken dat dat veel invloed had op het wel of niet zwanger kunnen worden.
Mega, en dat is de verwachting eigenlijk ook wel dat bij ons heeft gespeeld.
Maar ik vond dit spannend hoor, want ik wilde niet als een soort van belerend iemand overkomen. In die zin, ik kwam maar net kijken in dit hele traject. Jij zat er al jaren in.
Ja.
Tegelijkertijd dacht ik heb iets wat jij nog niet hebt. En weet je, baat het niet, dan schaadt het niet.
Ja.
Want je hebt dat ook wel eens tegen mij gezegd, van dat jij je ook op een bepaalde manier hebt in moeten houden, want je wilde niet als een soort wijsneus mij vertellen wat ik allemaal moest gaan doen.
Moedergans, ja.
Ja.
Ja, mega. Je bent zo bewust van dat je iemand op zijn eigen authentieke manier dat traject moet volgen. En ik had ervaring en natuurlijk dacht ik wel eens, als jij dan met een tip van een ander aankwam, dacht ik, hoezo heb je mij niet gevraagd? Ik ben ook maar mens.
Ja, dat heb ik dus overigens niet gedaan, omdat ik wel... Ja, ik zag ook wel, misschien indirect bijvoorbeeld dat IUI-verhaal, dat ik daar nooit aan ben begonnen. Ik denk wel dat het in mijn achterhoofd heeft gezeten. Jess heeft dat 6 keer gedaan. Bij Jess vonden ze ook niks en er kwam niks uit. Dus
misschien
moet ik dit
dacht
wel
ik
doen.
Dat zelf ook wel,
ik weet wel dat ik het belangrijk vond om daarin mijn eigen weg te bewandelen.
Ja.
Ook omdat ik wel angstig was door het pad te zien wat jij aan het bewandelen was. Namelijk een onvervulde wens waar je al jaren mee bezig was.
Ja, wat best wel slepend is, inderdaad.
Ja.
Dus ja, ik was ook wel heel voorzichtig naar jou toe daarin. Meer omdat, je kan het ook niet voor een ander. We wisten toen ook nog helemaal niet wat er bij jou speelde ook überhaupt.
Ja. Maar wij vroegen dat ook niet aan elkaar, hè? Het was zo van,
afstand.
Met terugwerkende kracht had ik dat wel anders gedaan.
Ja.
Zou ik misschien wel aan jou, weet ik veel, zou ik daar veel opener in zijn geweest, maar ik vond dat ook toen nog spannend.
Ja, en jij zat uiteindelijk ook, begon ook vrij snel daarna ook met PL. Dus je was sowieso best vol van alle informatie en zelfontwikkeling. Dus dat je daarin ook heel even ruimte moet geven aan elkaar. Jij vooral ruimte moest geven aan jezelf.
Ja.
Waarin je dan ook even die afstand überhaupt hebt.
Klopt, ja. Maar ja, jeetje, wel. Ik vond het wel echt bijzonder te horen dat jij tegen mij zei van dat gesprek heeft zoveel gedaan met mij. En wij zijn verder gaan kijken.
Second opinion was nooit in ons opgekomen.
Nee.
Dat
waarom eigenlijk niet eigenlijk?
Ja, we hadden wel ooit gedacht van, je kunt naar het buitenland als het Nederland niet lukt. Ja. Maar in ons hoofd was dat dan ook een moment dat je in Nederland klaar bent. Dus uitverzekerd noem ik dat dan, zeg maar. Dus ons traject ophoudt.
Terwijl dat hoeft dus niet zo te zijn, hè? Want in België zeiden ze juist tegen ons, wat fijn dat je hier nu al bent. Want in veel gevallen verspillen, ik zeg even als aanhalingstekens, dit geldt voor de mensen die bij wie het niet in Nederland lukte, maar verspillen ze geld in Nederland.
Ja.
En gaan ze dan met eigen geld de grens over, waarbij wij, de Belgische artsen, eerst alle problemen fysiek op moeten lossen en dan pas kunnen beginnen. Dus tegen mij zeiden ze, wat fijn dat je hier nu al bent.
Ik kan me wel voorstellen, ja.
Ja, ja.
Ja, dus toen gingen wij naar Gent. En daar hebben ze als eerst gelijk de schildklier, die moest naar beneden, want daar hebben ze bloedtesten gedaan. En ze zagen dat die schildklier gewoon enigszins in balans was. Maar voor het fertiliteitstraject heb je een bepaalde TSH-waarde nodig, wat een van de pijlers van de schildklier is.
En in Nederland deden ze dit niet?
In Nederland ben ik wel getest,
ja.
Maar hebben ze dat niet begeleid verder.
Nee. Interesting. Dus daar heb je nooit medicatie voor gekregen?
Nee, want daar was hij ook goed. Dus ik ben ooit, ja, en, ja. Toen ik heel 5 jaar, voor hoe lang geleden, toen ik in Oost begon, was hij normaal. En in Leiden-Dorp was hij onder de 4 nog. En dat is dan nog oké. Maar ja.
Maar dit was voor jou. Dit was voor jou ontsteking. Ja. Dus na die ontsteking niks meer gemeten.
In Leiden-Dorp? Nee, ik ben nooit teruggegaan.
Nee, dat is waar trouwens. Nee. Ja.
Dus de internist heeft eindeloos bloed getest. Daar, zijn, daar zie je een heel mooi grafiekje van ook.
Ja.
Maar goed, in Gent waren ze daar dus heel streng in. Gelijk, hop, die moeten onder de 2,5. En dan pas kunnen we ze eigenlijk terug gaan plaatsen. Maar we hadden eerst een punctie.
Ja.
En dat was ook een heel andere ervaring dan in Nederland. In Nederland, in de kliniek waar ik was, kreeg je verdoving, maar niet volledig. Dus het was heel pijnlijk voor mij in Leiden. Dus ik was heel zenuwachtig voor deze punctie in Gent. En toen bleek er dus een extra spuit te krijgen hier, waardoor je compleet niks voelt.
Ja,
dus
ik weet nog dat jij mij dat had verteld. Van, jij hebt mij wel eens geappt van, oh, ik heb weer een terugplaatsing gehad, lig weer ziek op de bank.
Punctie.
Of punctie bedoel ik, sorry. Die terugplaatsing voel je bij beide volgens mij niet zoveel van. Dus ik weet, toen ik mijn eerste punctie had, vond ik dat best wel spannend door jouw verhaal. En toen dacht ik, oh, maar eitje, voel helemaal niks.
Nee, heerlijk.
Eitje, leuk.
Ja, mooi.
Ja. Dus wat fijn. Dus dat was al een wezenlijk verschil. Die schildklier, die werd behandeld.
Ja,
en hebben ze verder nog dingen anders gedaan?
Ja, ze hebben een hysteroscopie gedaan, wat de hel voor mij was. Was echt mega pijnlijk ook. Maar dat schijnt ook bij iedereen anders te zijn.
Ja, ik voelde daar dus weer helemaal niks
van. Nee, dat ik echt huilen, bijna hyperventileren, alles. En bloed, uiteraard voor ongeveer de derde keer chlamydia-test. Ja, dat heb ik echt niet gehad.
Nee,
dat heb ik echt niet gehad. En sowieso bloed doen ze daar heel veel. Ze nemen eigenlijk bij iedere echo
liters gingen er
eindeloos. Waar zit je progesteronwaarde? Hoeveel is je oestradiol of oestrogeen?
Want dat
is
zo geruststelling. Ik vroeg dat ook een keer aan. En toen zeiden ze, jouw arts wil alles weten. En toen dacht ik, wat fijn.
Ja,
tap het maar af.
Top. Ja. Ga ervoor. Nee, ik vind dat ook heel prettig. En zeker ook met mijn schildklier werd dat ook gemonitord. Maar goed, we hadden dus we hebben een punctie gehad daar. En die was intens vruchtbaar. Die was echt geweldig. We hadden 14 eicellen, uiteindelijk 8 embryo's. Dus dat was voor ons ook, omdat dit de laatste verzekerde poging was. Ja, was dit gewoon zo'n intense opluchting. Want ja, wij zagen alleen maar die euro's op ons afkomen ongeveer. En waren daar best wel een beetje onrustig overal. Ja. Overigens hebben wij dus in Gent een volledig verzekerd traject. Omdat wij, mijn verzekeraar heeft een contract met dat ziekenhuis. Misschien wel even goed om erbij te zeggen.
Ja, en we benadrukken we ook in de aflevering met Joyce van Vrijheid, die ook in uitlegt van check dit van tevoren.
Ja, jongens,
wij hebben dat bijvoorbeeld
dit
niet gedaan.
Ja.
Kregen wij 80% vergoed. Dus ja zeker.
Ja, nee, je kan het inderdaad gewoon online opzoeken.
Of even bellen.
Dus, ja,
Maar het is wel, je moet het wel weten. Ik had gewoon geen idee daarover.
Hey, ik was er ook naïef in.
Maar goed, fijn dat zo was.
Daarom is deze podcast, dit soort podcasts en boeken, et cetera, zo belangrijk. Dat je dit soort dingen een keertje hoort van iemand. Ja. Zoek het uit van tevoren. Ja. Wees daar assertief in. Laat het je niet overkomen.
Precies.
Ja. Dus dat is heel goed. En nou ja, uiteindelijk hebben wij supergoeie oogst. 8 embryo's. Nou ja.
8 en het worden steeds meer ook.
Ja, mooi hè. Dat is echt fantastisch. In die zin waren wij extreem opgelucht, hoopvol. Hadden er gewoon zin in bijna.
Ja, laat ze maar komen.
Ja, laat ze maar komen, ja. En in ieder geval de eerste.
Dat is trouwens echt een elftal met die 3 anderen die nog in Nederland zijn.
Die hangmatten zijn serious. Ja. lijkt me heerlijk.
Ja, en toen de eerste terugplaatsing in België.
Ja, en die resulteerde in niets. Dus was eigenlijk gewoon weer menstruatie. In de tweede keer ook. En toen hadden we een derde terugplaatsing. En toen hadden we toevallig de dag na de terugplaatsing een geplande afspraak met onze gynaecoloog. In dit soort grote ziekenhuizen zijn je vaak eens in 3 maanden ingepland. Dus het is allemaal maar net of dat samenkomt met je terugplaatsing, ja of nee. En we zaten daar en we zeiden toch een beetje, ja, wat is dan de verwachting? We hebben al zoveel terugplaatsingen gehad inmiddels. En hij zei eigenlijk, ja, jullie hebben gewoon heel veel pech.
Ja. Wat is het ook gewoon soms, hè? Soms is er gewoon geen oorzaak voor iets. Het gewoon pech. Ik dacht ook bij mijn miskraam van, maar alles was toch gefixt, dacht ik ook ergens. En toen zei de arts ook, kan ook gewoon pech zijn. En dat is ook gewoon zo.
Ja.
Er is ook een grote factor die geluk heet, die ook je maar zo gezin moet zijn.
Ja, het geluk gaat ook samen met verdriet. Dat is er ook soms.
Ja. En toen?
Toen hadden we het gesprek. En hij zei, en dat is dan toch als je in een universitair ziekenhuis bent, of misschien wel België. Je zag bij hem de rateltjes aangaan. Dus het is ook een professor dit. En hij zat achter zijn computertje een beetje te tikken, half communiceren met ons. En op een gegeven moment zegt hij, ja, jouw progesteronwaarde is binnen de marge, maar zou wel iets hoger mogen. Weet je wat? We geven jou gewoon nog wat een extra prikje progesteron erbij. Dus ik had al sowieso, omdat ik kunstmatige cyclus heb en omdat ik ICSI-traject is, krijg je sowieso standaard al oestradiol en progesteron erbij.
Die
had ik
eigenlijk al. Allerlei medicatie om te zorgen dat het beter innestelt of blijft zitten. Ja.
Ja, en die had ik dus al. En nu kreeg ik dus een extra shot erbij. Dus die terugplaatsing was er al. Die avond hebben we nog die medicatie opgehaald. Zijn we begonnen met prikken en ik was zwanger.
Jeetje.
Ja. Dit heeft uiteindelijk 7 weken geduurd. En het was magisch. Heel fantastisch leuk.
Het was verder dan je ooit was.
Ja,
gekomen.
Opeens waren we 5 weken, het waren we 6 weken. En dan ben je over die drempel heen en dan gaat het. Opeens was het 7 weken en toen begon het bloeden helaas. Dan komt die angst voor bloed sowieso weer naar boven. En dat was heel verdrietig. Toen dachten we. En ook ergens was het, kon het ook best wel snel. Had ik best wel snel berusting in, omdat ik dacht, we zijn nu voorbij dat kleine mini-stukje van dat het nog heel erg fertiliteitsstukje is. Dit is gewoon een kindje of een babytje wat gewoon niet gezond genoeg was om te overleven.
Ja.
En mijn lichaam heeft dat zelf afgestoten. En ook, ik had eigenlijk bijna gelijk een complete miskraam, zeg maar. Dus ik ben bijna gelijk het vruchtje verloren. Dus het was heel snel schoon. Ik heb ook nog, het was met Koningsdag. Ik heb die dag nog een echo gehad in het ziekenhuis waar mijn moeder werkt. En het zag ook een lege baarmoeder gelijk. Dus het was eigenlijk heel snel opgelost en weg.
Ja.
Ik had eigenlijk ook nog bijna geen zwangerschapssymptomen. Dus nou ja.
Ik weet wel dat je toen ook al een verloskundige inmiddels al had.
Ja, die had wel benaderd. Ja. Ja, dat doe je dan toch al. Dat is best wel intens ook. Dat wil je heel vroeg doen, maar je wil eigenlijk ook helemaal niks zo vroeg doen. Ik wil het liefst gewoon tot 12 weken wachten en dan hopen dat het allemaal goed is.
Ja.
Maar goed, dan 6 weken later kom je weer in je normale cyclus en kun je gewoon weer door. Dat hebben we ook gedaan. En het is weer een terugplaatsing gehad. En die was positief.
Ja.
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 En die is er nog steeds.
Ja, ik wist dat natuurlijk al. Ja, ja, zo fantastisch. Ja,
dus dat is nu bijna 11 weken geleden dat we dat nieuws kregen. En inmiddels ook 2 echootjes verder en zit klopt het hartje.
Ik weet nog dat jij mij gisteren die echo liet zien. En ik dacht gewoon, het is toch echt zo fantastisch.
Het is heel intens als je. Oh, het is heel intens als je van zo'n slepend traject opeens in euforie komt.
Ja, want dat is hoe je nu voelt, hè?
Ja.
Ja.
En daar ook gelijk neemt de zwangerschapsonzekerheid die iedere vrouw die ooit zwanger is waarschijnlijk zal herkennen. Die neemt het ook wel weer over. Ja. Maar ja, het is heel bijzonder.
Jeetje. Ja. Ja. Dus ineens na 5 jaar ben je nu zwanger.
Ja.
En al gewoon 11 weken. Ja. Zeg ik dat goed? 11?
Ja. Ja. Ja, dus in half maart verwachten wij een kindje.
Wauw.
Ja.
En durf je te geloven?
Ja. Ja. Eigenlijk best snel al. Of nee, dat moet ik eerlijk zeggen. Pas na 7 weken begon het geloven en ook veel zwangerschapssymptomen. En dan wil je het ook wel echt gaan geloven. Want ik geloof.
Ik combineer eigenlijk 2 vragen. Ik bedoel meer van, kun je het geloven? En ja, ben je hoopvol? En het eigenlijk
hoopvol zeker.
Allebei, ja.
Ja, ik wil ook dat iedereen in mijn omgeving mij aanjuicht en roept yes. En het blijft en het gaat ervan. En het komt goed. Gooi maar helemaal naartoe. Mag allemaal.
Ja.
Ik geloof daar zelf namelijk. Ik wil dat ook echt heel erg geloven. En ook omdat ik gewoon symptomen heb dat alles goed zit. En bewezen echo's.
Voel je lekker misselijk?
Nee, ik heb geluk.
Oké. Okay. Reetbuien?
Nee, ik heb echt bijna nergens last van.
Dat is heerlijk. Dat beetje, is je ook gegund.
Ja,
dat
ik voel een beetje weeg. Maar en zelfs dan, jongens, al lag ik de hele dag kotsend op de bank. Dan, dan was ik nog blij.
Ja, ja. Hoe was het dan voor het eerst een uitwendige echo te hebben?
Ja, die heb ik dus na een paar dagen geleden gehad. Dat is intens. Ik heb niet naar durven vertellen hoeveel inwendige echo's ik heb gehad. Maar de koude gel was warm. Dat is een nieuwe service tegenwoordig. Of misschien al jaren, maar daar weten wij natuurlijk
niets
van.
Dat weet je niet.
Het was fantastisch. Ja, ja, lachen.
Ja. Ja, ik ben echt zo ontzettend blij voor je. En het geeft mij ook zoveel hoop. En ik hoop ook heel veel mensen die luisteren van, hoeveel, want even opgeteld, hoeveel pogingen terugplaatsing heb je nou gedaan? 6 mislukte IWI's, 1 mislukte IVF.
1 IVF-terugplaatsing inderdaad, 3 in Nederland en 4 in België.
Jeetje.
8 terugplaatsingen en 6 IWI's.
En je hebt het niet opgegeven en het is gewoon gelukt.
Nee. Ja.
Fantastisch.
Tof, hè?
Ja, ja. Ja. Nee, ik kan niet in woorden uitdrukken hoe gelukkig ik voor je ben.
Vind ik heel lief om te horen.
Zou er met terugwerkende kracht iets zijn wat je anders zou hebben gedaan? Misschien voor jezelf?
Of eerder
zou hebben gedaan?
Ja, ik ben eigenlijk pas deze cyclus gestart met, of deze zwangerschap, hoe noem je dat? Gestart met acupunctuur. En dat is iets wat ik eigenlijk nooit had gedaan. Zo vaak als advies heb gekregen wel, maar ik had daar geen gevoel bij.
Het is niet echt bewezen, hè, natuurlijk, maar...
Nou ja, in Nederland, volgens de westerse geneeskunde doen we er niet aan. Maar heel China en veel Aziatische landen, die zijn daar gewoon compleet op gestoeld. Dus ga er maar. Ja, kan je zelf je rekensom maken.
Ik doe het zelf ook en ik vind het ook al, of het nou werkt of niet, of bewezen of niet, het geeft mij mentaal wel rust. Ik ga daar altijd wel met een relaxed gevoel weg. Ja. En dat vind ik ook wel heel waardevol, dat het met me doet.
Ja.
Ja, ja. En jij hebt mij een keer een heel mooi boek getipt. Twee. Ja, waar je zelf veel aan hebt gehad, toch?
Ja, Vruchtbaar. En ik weet heel even niet meer, Ilse...
Zoek het even op en we zetten het sowieso even de show notes, zodat je kunt doorklikken.
Vond ik heel mooi, omdat die ging over verschillende perspectieven binnen het fertiliteitstraject. Verschillende geloofsovertuigingen komen er bijvoorbeeld ook in voor. Verschillende culturen, hoe je ermee omgaat en ook hoe je je omgeving erbij kan betrekken. Ze heeft ook een laatste hoofdstuk geschreven speciaal voor je omgeving. En ik heb dat zelf toen overgenomen en gedeeld met mijn omgeving bijvoorbeeld. Mooi. Ook halfweg het traject. En dat heeft heel veel losgemaakt. En mensen refereren daar nog wel eens naar. En het heeft vooral bij ons veel ijs gebroken in de omgeving.
Ja.
En een ander boek is van Marieke, of überhaupt iemand om te volgen, Marieke Poelman. En zij heeft een boek geschreven, Eiland in de Tijd.
Prachtige naam.
Supermooi titel. En zij kan bijna poëtisch schrijven over haar heel intense fertiliteitstraject. En zij heeft het ook een boek geschreven in de periode, of eigenlijk in de tijd dat zij midden in het fertiliteitstraject zat, zonder te weten wat de uitkomst was. En ja, zij kan ook wel heel mooi omschrijven, eigenlijk ook waarom jij het doet, zeg maar. Ja. Dat je nu alvast wil delen wat voor invloed het heeft op jou als mens en op jouw omgeving, zonder de uitslag te weten.
Ja, het is wat kwetsbaarder. Ja. En ik hoop, in ieder geval, ik kan alleen voor mezelf spreken, maar daardoor dat het nog herkenbaarder is. Dat hoop ik.
En ja, misschien ook dan. Ja, en ook omdat je echt niet weet wat de uitslag is.
Ja.
Hoe het gaat eindigen, maakt ook dat je er zo anders in staat nog. Terwijl als ik nu op dit moment een boek zou schrijven, zou ik al zo anders, andere toon aannemen, denk ik.
Ja, dat zei je al tegen mij. Het voelt zo raar om nu ineens aan de andere kant te staan.
Ja, zo voelt het wel een beetje.
Ja.
Terwijl ik me eigenlijk nog een beetje meer bij jou voel, zeg maar.
Ik hoop snel aan de andere kant
ik trek je mee
te voegen. Maar ik ben gewoon... Ik vind het zo'n mooi einde van dit gesprek. En zo bijzonder dat je hier nu staat. Na alles wat je op je bordje hebt gehad. En wat je hebt gewoon jullie hebben overwonnen. Ik heb zoveel bewondering voor. En ik hoop iedereen die dit hoort ook. Dus ik wil je ontzettend bedanken voor dit gesprek. En even officieel, natuurlijk ben ik er elke stap van de weg vanaf nu. Maar je heel veel liefde en geluk. En vooral plezier wensen. Met deze zwangerschap en alles wat er nog gaat komen. En heel erg bedankt.
Ja, dankjewel. En jij voor je initiatief om dit te maken.
Dank je. Dankjewel voor het luisteren. Kijk voor belangrijke informatie die we in deze aflevering hebben besproken nog even in de show notes. Heb je een vraag of wil je iets delen? Stuur gerust een DM naar @Nicole_Huisman of @L_NL op Instagram.